Hey en welkom bij Zonder Zever, de podcast waarbij ik, Hanne en mijn co-host Amber op zoek gaan naar hoe we onze gezondheid en well-being in eigen handen kunnen nemen. Dat doen we niet alleen, de beste experten staan ons en jullie met raad en daad bij. Als je graag wil ontdekken hoe je met levensstijl je gezondheid optimaliseert, dan zit je hier goed. Blij dat je er bent voor alweer een aflevering van Zonder Zever.
Kinderen en slapen, hebben we daar nu echt een eretitel gezet? Hoewel we zelf nog geen ouders zijn, horen we uit onze omgeving wat voor een uitdaging dat kan zijn. Zowel uw eigen slaap als die van uw oogappels.
En als het gaat over slaap bij kinderen, dan gaan we vandaag te weten komen dat dedicated quality time een heel belangrijke katalysator kan zijn. En sowieso nemen kinderen, en zeker jonge kinderen, echt veel van uw tijd in. En dat is ook niet meer dan normaal. Maar we begrijpen dat je misschien liever zoveel mogelijk tijd spendeert met je gezin dan met wat dan voor je persoonlijke randzaken zijn.
Eén daarvan is nadenken over wat je gaat eten en de boodschappen daarvoor doen. Met Foodbag, de Belgische maaltijdbox, kun je gewoon simpel gerechten kiezen en de ingrediënten aan huis laten leveren. Je wint er enorm veel tijd mee.
Op nog geen 10 minuten heb je op de website van Foodbag je weekmenu samengesteld en je bestelling doorgegeven. Dat wordt dan gewoon aan je deur kraakvers geleverd. En die menu, daar vind je echt van alles op terug. Van quick and easy gerechten tot gerechten met extra veel groenten en zelf vers bereiden kant-en-klare maaltijden als het echt rap moet gaan.
Proberen, zeg je? Dat kan. Met de code ZONDERZEVER krijg je op je eerste 3 bestellingen telkens 20 euro korting. Dat is zeker 326 minuten uitgespaard. Zeker de moeite, dus graag gedaan, hè.
Onze allereerste aflevering van Zonder Zever ging over slaap. En 65 afleveringen verder, hoe zot is dat bij jullie, willen we terug een aflevering over slaap opnemen en deze keer over slaap bij kinderen. Want als we mogen afgaan op wat we in onze omgeving zien en wat er ons verteld wordt, is slaap bij kinderen en baby's toch wel een moeilijk topic. En er is de laatste jaren ook veel veranderd in de manier van slaap bij kinderen. Waar dat de adviezen enkele jaren geleden nog A zeiden, zeggen ze vandaag niet B, maar Z. En hoe kunnen ouders hiermee omgaan? Hoe zit het met slaapuren, dutjes en slaapomgeving? Hoe zit het met slaaptraining, co-sleeping en slaappatronen? Er is zoveel dat we vandaag Anneleen bij ons hebben. En Anneleen is vroedvrouw, lactatiekundige, gecertificeerd baby-led slaapcoach en oprichter van Planeet Kind. En door zelf een traject afgelegd te hebben met haar baby, besloot ze zich te specialiseren op het slaapgedrag van baby en kinderen. Dag Anneleen, welkom.
Hallo, dankjewel.
Welkom.
Dankjewel, fijn om hier te zijn.
Ja, super. Goed Anneleen, we gaan er direct in vliegen. Wat is de grootste zever dat je al hoorde over slaap bij kinderen?
Voor mij de grootste zever is eigenlijk dat een kind zelfstandig zou moeten in zijn eigen bed slapen. En ik denk dat het grootste is dat je altijd hoort bij mensen, want het moet hier nu wel gebeuren, ze moeten het alleen kunnen. Maar eigenlijk moet dat helemaal niet. Dus dat is iets dat ingebed zit in onze cultuur, dat is door heel veel andere factoren bepaald dan een kind dat biologisch zou moeten kunnen. En dat pad zijn we in mijn ogen zo'n beetje kwijt, van wat is nu die biologische babyslaap? En dat is ook waar ik mij dan vooral in specialiseer en naar kijk om mensen te helpen.
Dus je hebt het dan over baby's of over welke leeftijd hebben we het hier?
Ja, tegen welke leeftijd worden dan geacht om in je bedje te liggen?
Is er zoiets als een leeftijd dat je geacht wordt om in je bed te liggen?
Ja, volgens de... Mappen, ja,
ik weet niet. Ja, biologisch zin eigenlijk niet. En in onze cultuur is dat de gewoonte. Kijk je naar India of iets in een ander land, dan zie je dat gewoon niet gebeuren. Die mensen slapen allemaal in één kamer en niet omdat ze arm zijn of omdat ze geen plaats hebben, maar omdat dat gewoon de gewoonte is. Dus het moet helemaal niet. En ik merk dan vaak ook de reactie van, maar dan gaan ze het nooit doen en dan gaan we nooit meer ons eigen bed hebben. Maar een kind gaat echt niet, als hij pubert of als hij zelf kinderen krijgt, nog bij u in bed komen krijgen.
Oh, stel je voor, sorry.
Nee, maar dat is een ander probleem.
Ja. Wow. Oké, ik heb daar zoveel vragen over, waaronder ook intimiteitvragen. Want daarover sprak
ik wel. Ik was direct...
We gaan daar sowieso later induiken. Maar dus, kunnen babytjes en kinderen een verstoord slaappatroon hebben?
Ja, dat kan. Maar ik denk dat het belangrijk is om eerst hier terug te cirkelen naar wat is eigenlijk een normaal slaappatroon. Mm-hmm. Omdat we dat in mijn ogen een beetje verloren zijn. En er zijn heel veel factoren dat je daarbij kan bekijken. Dus je hebt onder andere het feit dat het zo cultureel bepaald is, slapen. Dat onze verwachtingen daar gewoon niet helemaal afgesteld zijn op wat dat biologie juist is. En je sprak mm-hmm. daarnet ook over de allereerste aflevering die je opnam. Ik heb die ook geluisterd. En Asha die sprak heel sterk over de veiligheid rond slapen. En dat slapen niet zomaar lukt als je je niet veilig voelt. En onze baby's die pas geboren zijn, die hebben dat instinctief gevoel van oh, niet slapen alleen, dat is gevaarlijk, dat mag ik hier niet doen.
Is dat instinctief?
Ja, dat is echt puur instinct. En wij als volwassenen weten, wij liggen in ons bed en we worden even wakker tussen de slaapcyclus door. We draaien ons om, want we zijn waar we moeten zijn en we slapen verder. Een kind heeft dat nog niet. Instinctief denkt hij, oh, ik ben hier alleen, help mij.
Ja, niks aan eigenlijk, hè.
Ja, en we ook wetende dat babytjes heel veel co-reguleren, als die dat dan niet voelen, dan kan ik me dat wel voorstellen.
Dus dat is een van de meest belangrijke redenen waarom dat een kind wakker wordt, 's nachts gewoon om een keer te horen van, ben ik er niet alleen? Is alles nog oké? Moet ik een keer even getroost worden en dan weer kunnen verder slapen? Dus dat is al iets heel normaal gewoon, dat ze wakker worden. Dan onze westerse kijk is een beetje helemaal vertroebeld, want wij hebben echt het beeld van een kind alleen op zijn kamer, die kan zelfstandig inslapen, maar dat past eigenlijk niet echt bij de biologie die dat kind dan heeft. Ik had ook naar Pascal Nasus geluisterd en zij had gezegd, naar voeding zijn we ook dat helemaal kwijt. We kijken ook niet meer naar wat hebben we nodig of hoe zit ons lijf in elkaar, maar we zien wat er op ons pad komt en we eten alles maar op. En met slaap ook terug hetzelfde. Hè. We hebben zodanig verwachtingen die eigenlijk niet stroken met ons lijf of wat dat vraagt, dat we daar eigenlijk terug naar op zoek moeten gaan. Dus normale babyslaap, om het eens op te lijsten, is niet lineair. Dus onze verwachting is vaak, de eerste 3-4 maanden, dat zal wel een beetje moeilijk lopen en daarna zal die wel slapen, maar dat is eigenlijk niet zo. Een kind heeft echt zijn tijd nodig om daarin te groeien, om zich veilig genoeg te voelen, om het te leren. En ze leren het allemaal sowieso. Als je helemaal niets doet, gaan ze wel leren slapen. Omdat dat gewoon nodig is, omdat slaap iets biologisch is dat we moeten doen. Maar je kan het wel een beetje versnellen door daar wat hulpmiddelen in te zetten, maar je kan het niet forceren. Want dat is een ander ding rond slaap. Het is niet controleerbaar. Je kan de omstandigheden er rond helemaal gaan afstellen en gaan veranderen, maar je kan niet zeggen, en nu slaapte. Want dat is wat het kind zelf moet doen.
Dat gebeurt wel, hè? Want je hebt ook zoiets als slaaptraining. Dat is iets dat heel populair was vroeger.
Ja.
Ik weet niet wanneer dat we spreken, maar
wat is dat? Ik heb geen kinderen. Hè.
Alleen zou het wat beter kunnen uitleggen dan mij.
Ja, bij slaaptraining ga je eigenlijk je kind alleen laten in zijn bedje huilen tot als het in slaap valt. Het moeilijke, dat is iets inderdaad is heel contradictisch nu, of iets dat heel sterk... En over gediscussieerd wordt, omdat het nog heel veel toegepast wordt. Maar in mijn ogen eigenlijk, wat de wetenschap zegt, is een kind dat je alleen laat huilen, die leer je niet slapen, dat leer je dat het niet meer moet signaleren, want het gaat toch niemand komen. Onderzoek heeft aangetoond dat die kindjes eigenlijk nog even frequent wakker worden als een kind dat niet geslaaptraind is, maar dat ze gewoon het niet meer laten weten dat ze wakker worden.
Oké, en dus eigenlijk gaat dat dan over onveiligheid bij dat kind.
Klopt.
Dus een kindje wordt, ik zeg maar iets, hè, op 3 maand in een aparte kamer gelegd, wordt wakker, begint te wenen, want voelt mama of papa niet in de buurt, mm-hmm. en blijft dan eigenlijk wenen en...
Ja, als er daar geen reactie op komt, gaat hij wel stoppen met wenen, maar gaat hij dan slapen? Niemand die het eigenlijk weet, want ze zitten gewoon achter gesloten deuren op dat moment ook, hè. Okay. Dus je leert eigenlijk niet echt te slapen. Dat is een beetje de boodschap daarachter.
Ik snap natuurlijk wel, een beetje om advocaat van de duivel te spelen, hè. Ik snap natuurlijk wel dat als je een ouder bent die werkt, en dat als je nacht 6 keer wordt onderbroken, je bent gewoon geen mens meer.
Nee.
Dus ik snap ook wel dat ouders op zoek zijn naar iets om een nachtrust te kunnen hebben.
Ja, waarom? Is mijn vraag dan, moet dat dan alleen in die kamer zijn? Als je kindje misschien bij jou, dichter bij jou slaapt, in de co-sleeper of in de buurt van jou, dan gaat hij wel die rust hebben en gaat hij wel slapen. En als iedereen dan beter slaapt, waarom dan iets op die manier?
Mm-hmm.
In plaats van het per se alleen te laten doen. Kind en gezin raadt ook aan om tot minstens 6 maanden, bij voorkeur een jaar, samen op de kamer te slapen. Dat is ter preventie van wiegedood. Omdat je dan dichter bij elkaar bent, gaat reageren op elkaar signalen. En dat is nu, een paar jaar geleden, vroeger was het 6 maanden, nu is het veranderd naar een jaar.
Ja, dat is best wel lang. Allee, als je daarover nadenkt, is dat
best wel... Dat is lang, maar ook niet lang, hè? Allee. Ja, dat is misschien lang vanuit ons perspectief, maar ik denk vanuit een baby...
Nee,
van
ja,
zijn babyperspectief is verjaardags.
Ja, ik vind dat heel mooi dat je dat zegt, want het is zwaar. Hè? Ik ga dat nooit ontkennen, dat een kind hebben is heel je leven staat op zijn kop. En het is pittig en er gebeurt veel. Maar een jaar is kort. Hè? 2 jaar later slaapt hij gewoon wel. Like, dat hij wil en dat het goed loopt voor iedereen. En dan denkt, oh, waar is een tijdstak? En dan zit je daar. Ja.
En dus is de voornaamste reden waarom dat babytjes moeite hebben met slaap... Want stel, je doet niet aan slaaptraining en... Je zegt, mijn babytje zal het zelf wel aanleren. Maar er zijn ook heel veel cases van baby's die moeite hebben met te slapen. Mm-hmm. Wat zouden daar dan oorzaken van kunnen zijn?
Dat kan iets medisch zijn. Er kunnen daar verschillende dingen van zijn. Dus die veiligheid speelt een hele grote rol. Puur het instinctieve roepen naar contact. Medisch heb je andere factoren die meespelen. Ik denk dan aan bijvoorbeeld een tekorte tongriem, waardoor dat het de voeding niet goed lukt of dat de ademhaling niet helemaal goed loopt. Zijn er veel oorontstekingen? Is je kindje ziek? Een kind in het eerste levensjaar ontwikkelt zich 80% van het brein. Dus dat is gigantisch veel. Dus die ontwikkelen zich zo snel, leren zoveel op korte tijd, dat dat ook redenen zijn om wakker te worden. En zo de typische ontwikkelingssprongen waar je ook vaak van hoort. Die gebeuren ook weer niet specifiek op de uren of de dagen dat het verwacht wordt. Maar gewoon door dat eerste levensjaar verandert er zoveel dat ook een reden kan zijn. Een kindje dat leert stappen of leert eerste woordjes zeggen of zelfs leert rollen. Die wil dat bijvoorbeeld 's nachts oefenen, kan al iets zijn. Of die denkt, wow, ik kan dat hier, help mij. Dat zijn allemaal ook weer redenen om wakker te worden. Slaap kan je eigenlijk nooit loszien van hoe de dag gelopen is of wat er allemaal gebeurt. Het hangt allemaal heel nou bij elkaar samen.
En eigenlijk is de slaap van een kind heel veel verschillend dan de slaap van een volwassene. Want heeft een kind evenveel slaap nodig als een volwassene?
Nee, een kind heeft meer slaap nodig dan een volwassene. En per leeftijd zijn er ook weer uren opgezet van zoveel is gemiddeld. Ik denk maar iets, een kindje van 4 maanden moet gemiddeld 15 à 16 uur per 24 uur slapen. Maar dat kan verschillen tussen de 9 uur per dag en de 18 uur per dag. Dus elk kind is uniek en elk slaapnood is anders. Dus het is ook echt een kwestie voor een ouder om zijn eigen kind te leren kennen en daarvoor daar oplossingen te zoeken. Want dat is het moeilijke aan alle bekende slaapregeltjes, van ze gaan het wel leren en ze moeten toch tegen die leeftijd dat kunnen. Dat is voor sommige kinderen werkt dat en voor anderen helemaal niet.
Ja, dat ging mijn vraag ook zo'n beetje zijn, van in hoeverre kun je dat over één lijn trekken tussen haakjes van... Al de baby's die er zijn, of jonge kinderen... ik denk dat we hier vooral focussen op baby's nu, maar misschien... want dat ging ook een beetje mijn vraag zijn, van in welke mate kun je daar eigenlijk een lijn in trekken? Zijn baby's niet heel individueel? Ja, je zegt het al, heel individueel, maar wat is dan... Wanneer wordt het dan, quote-unquote, problematisch? Wanneer spreekt het dan vanuit een verstoord patroon eigenlijk? Want ja...
Goeie vraag.
Ja. Hoe dus, weet je het verschil eigenlijk?
Voilà, een kind gaat eigenlijk doen wat een kind doet. Terug instinctief, die gaat slapen, want biologisch hebben we slaap nodig. Dus die gaat slapen, ook al is dat niet op de manier dat de ouders het willen. Op het moment dat hij dat niet doet, dat er medisch een probleem is, dat die ademhaling moeilijk loopt, dat er dingen verstoord zijn, die groeispurten, dat er daar gewoon dingen zijn die moeilijk gaan, waardoor ze wakker worden, waardoor ze echt te weinig slaap nodig krijgen voor wat ze nodig hebben, dan kan je van echt een verstoord, kan er echt een probleem ontstaan. Maar dat is eigenlijk echt heel uitzonderlijk.
Eigenlijk komt dat bijna niet voor. Dus het gaat over kindjes worden vaak... Want ik denk, puur hypothetisch, maar wat ik vermoed is dat heel veel ouders of dat de premisse een beetje is van mijn kind wil aandacht. Mijn kind wil niet slapen. Mijn kind denkt dat... Als ik die altijd uit bed haal en ik blijf daarmee spelen, dat ik dan aanleer dat het eigenlijk niet moet slapen en dat het de basis, bij wijze van spreken. Ik ga nu even kort door de bocht, maar ik denk wel dat dat een beetje...
Dus zit je te kijken naar wat is dat gedrag? Maar een kind kan nog niet manipuleren, want zij weten niet, als ik nu ga roepen, dan ga ik mama of papa een keer ambiteren. Of dan ga ik dat leren.
Dan krijg ik goesting.
Ja, voilà. Dus die...
En waarom kunnen ze dat niet? Is dat omdat dat brein gewoon nog niet zo ontwikkeld is?
Ja, omdat een brein dat gewoon nog niet kan. Dus
die doen alles instinctief eigenlijk.
Voilà. Een kind dat kan slapen, gaat slapen. Als ze wakker worden, als ze roepen, is er daar altijd een reden onderliggend aan. Is dat inderdaad dat ze zich alleen voelen en die verbinding nodig hebben, dan is dat dat. En in mijn ogen is dat ook een goede reden om te roepen. En dat is natuurlijk, mm-hmm, wat ik ook wel heel belangrijk vind om je te nuanceren. Elke ouder moet doen wat dat voor hem goed voelt. Hè. Voelt voor die ouder een andere manier goed dan wat ik nu zeg, dan heeft niemand van ons daar iets op te zeggen dat dat voor hen oké is. Maar ik vind het wel belangrijk om volledig geïnformeerd te zijn. En er is niets dat moet. Ook heel veel ouders die ik op gesprek krijg, die zijn bezig met wat de oma zegt dat ze moeten doen, of wat er moet gebeuren, of wat er like, dan vraag van, wat wil jij? Ja, voilà, inderdaad. En dan denk ik, maar wat wilde jij? En als die ouder dan zegt, ja, ik vind dat eigenlijk superleuk om samen te slapen met mijn kind, waarom dan niet?
Maar ik heb het gevoel dat dan not done is of zo.
Ja. Maar dat is een beetje hetzelfde met alle onderwerpen dat jullie durven aansnijden. Hè, rond die conceptie, rond voeding, rond we moeten ook durven opstaan voor wat dat wij willen. Mm-hmm. En mama of papa worden is super moeilijk. Hè. Je leven staat op zijn kop, je brein verandert ook. Er is zoveel dat gebeurt, dat het ook moeilijk is om je eigen standpunt in te nemen. En je groeit daar ook in. Als ik vergelijk met de mama dat ik was, als mijn oudste zoon net geboren was tegenover nu, dat is niet te vergelijken. Je groeit daarin en je wordt een sterker persoon in wat dat je weet dat je wilt. Maar je mocht echt wel opstaan voor, oké, ik wil het nu zo en dat werkt voor ons. Mm-hmm. Dus dat is ook oké.
Je hebt nu ook nog een keer terug zo dat co-sleepen aangehaald. Wat is zo wat daar de trend in? En wat zo wat de adviezen?
Het voordeel misschien.
En het voordeel, ja.
Ja, dus nu, zoals ik zei, tot een jaar wordt eigenlijk aangeraden om samen te slapen. Ook weer ieder zijn vrije keuze hoe dat je dat doet. Je hebt de optie om een co-sleeper te installeren. Dus dan heb je eigenlijk een extra stuk aan je bed waar dat je kindje kan inleggen. Dat is een co-sleeper. Je kan ook samen slapen met je kind. Dat is nog een stapje verder, denk ik. Maar er is ook wetenschappelijk aangetoond dat 70% van de ouders wel eens in slaap valt met zijn kind op zich. In de zetel, in bed, waar dan ook. En daardoor heeft gelukkig nu bij ons ook de overheid beslist van mensen wel te gaan informeren hoe dat je dat veilig kan doen. Dus het wordt niet aangeraden, maar je krijgt wel de info en dat vind ik een heel belangrijke. Want er is ook al aangetoond dat als je het gewoon niet weet en het gebeurt toch, want 70% doet het, dat er veel meer ongelukken gebeuren dan als mensen het wel geïnformeerd kunnen doen. En om misschien een paar voorbeelden van die veiligheid te geven. Belangrijk is dat het op een harde matras is dat je slaapt, dat je niet onder een donsdeken slaapt, maar eventueel een wollen deken of gewoon een laken. Dat je kind dus niet onder die donsdeken kan geraken. De juiste slaapkledij wordt gedragen, dat het niet te warm is, dat je niet rookt, geen medicijnen neemt. En bij voorkeur dat je borstvoeding ingeeft ook. Dus er zijn ook wel wat regels aan verbonden of wat dingen die belangrijk zijn daarin. Maar als dat goed voelt voor een ouder en je voldoet aan al die voorwaarden, dan kan dat ook wel perfect gebeuren.
Ja, want ik zou mij echt oprecht zorgen maken. Stel, je slaapt naast je baby, je rolt je over.
En rolt op je baby.
Ja.
Daarvoor is die borstvoeding een heel belangrijke factor. Want als je als mama borstvoeding geeft en je slaapt naast je kind, dan ben je ook hormonaal heel sterk verbonden met elkaar. Dus dan gaat het niet op je kindje rollen. Dan gaat zelfs je temperatuur dalen, stel dat die van je kind te hoog gaat en omgekeerd.
Maar is een zot.
Ja. En daar zit ook weer naar dat wakker. Want het is ook wel aangetoond als je samen slaapt met je kind, co-sleepen of niet, dat je ook nog frequenter wakker wordt, omdat je ook elkaar wakker maakt af en toe. Maar ook dat heeft weer die veiligheidsfunctie, omdat je als mama een keer wakker wordt om te checken, is mijn kind oké? En als kind een keer wakker wordt om niet te diep te gaan slapen, maar weer preventief werkt tegen wie je doet. Mm-hmm. Dus eigenlijk als we echt naar onze biologie teruggaan, dan horen mama en kind gewoon samen. Mm. En dat is iets dat we naar op zoek terug moeten soms.
Nu kan ik mij voorstellen...
Ik weet wat ik ga zeggen. Ik zit ook al aan het denken.
Als je samen slaapt met je baby, of dat dan nu in bed is, of dat dan nu in een co-sleeper is, en je doet dat maanden, jaren, dat wel wat invloed heeft op je relatie.
Mm-hmm.
Hoe pakt je dat aan? Hoe kun je intiem zijn met je partner als er eigenlijk altijd een baby in de kamer is?
Sowieso. Intiem zijn als je jonge kinderen hebt, is niet gemakkelijk. Dat is een zoektocht en dat is proberen. En dat is soms een beetje inventief zijn. En dan denk ik, waarom moet je per se in je bed intiem zijn? Is al een eerste. Dus dat kan ook op een andere plek.
Voilà, ja, je zou kunnen zeggen, ik doe met een baby vanavond naar mijn ouders. Date night.
Ah ja,
upsakee.
Ja.
Zeker.
Perfect. Want ik kan me wel voorstellen, ook als je die baby bij je hebt, dat misschien niet dat je eerste instinct niet intiem zijn met je partner is, maar eerder je baby veilig houden.
Ja, en dat is denk ik een grote shift die er ook komt als je kindjes krijgt, dat die intimiteit niet meer op de eerste plaats ligt, dat kind eigenlijk op de eerste plaats komt. En daardoor is het al zoeken, hè, is het al...
Ja, ik denk dat gewoon voor... Allez, het is echt puur hypothetisch, want ik zeg het, ik ben geen ouder, maar dat gewoon moeilijk ligt om het gaat al zo heel hard rond die baby en dan gaan ze ook nog eens mijn slaap en dan gaan ze ook nog eens mijn intimiteit gaan afnemen. Ik ga het nu even kort door de bocht zetten, maar ik denk dat dat wel iets is waar toch wel wat mensen gaan overvallen. En dat dat de insteek zou kunnen zijn.
Ja, ja, kan. En oké, voor mij. Als die mensen daar last van hebben, dan zoek je daar weer je eigen oplossing voor. Mm-hmm. In mijn ogen is het bijvoorbeeld voor jullie, als je nog geen kindjes hebt, goed dat je daar nu al aan denkt en dat je al kan denken, ah ja, ik ga dat dan zo en zo doen. Want er zijn, het is, ja, intiem zijn hoeft niet in dat bed te zijn. Waar dat
ja, dat is waar. Ja, en het is ook niet dat je baby, het is niet omdat je dan samen slaapt of zo, dat je een co-sleeper hebt of zo, dat je dat misschien ook altijd moet doen. Je kunt je baby waarschijnlijk toch wel even verleggen. Ja. Zou je dat willen? En als die baby rustig is, fijn, dan voelt hij hem waarschijnlijk ook veilig. Ja.
En een voorbeeld bij ons thuis, want natuurlijk co-sleeper ook terug, is veilig zolang dat je kindje niet kan rollen en niet eruit geraakt. Daarna moet je ook weer een oplossing zoeken als die voor het 's avonds al gaat slapen en jij gaat nog naar beneden, dat die ook veilig ligt. Wij hebben bijvoorbeeld de oplossing gekozen om hem dan wel op zijn eigen kamer te leggen. En als hij dan de eerste keer wakker wordt, 's nachts of 's avonds, dan komt hij bij ons mee in bed.
Ja.
Dus dan hebben wij wel even ons bed voor ons alleen, bij wijze van spreken. Dus dat is al iets dat kan. Hè?
Ah, ja.
Ja, je kunt eigenlijk wel een tussenoplossing vinden. Hè? Het is niet dat je elke seconde van een dag aan je baby moet geplakt zijn en dat hij gaat beginnen huilen vanaf dat hij inslaapt en je zit er niet naar te kijken.
Dat is ook weer heel persoonlijk per baby. Je hebt baby's die dat wel doen, maar het grote merendeel gaat dat niet doen. En dat kun je niet voorspellen op voorhand hoe dat gaat zijn of hoe dat jij je daarbij gaat voelen. Misschien gaat die nood bij jou op het moment dat je baby nog zo plakt ook niet zo groot zijn om wel intiem te zijn. Want het is ook allemaal tijdelijk. Hè? De mythe, het is een fase, is echt waar.
Ja.
Dat is echt, al die dingen evolueren en veranderen en op vrij korte termijn eigenlijk. Hè? Ja,
again, hypothetisch. Ik ga me even verzetten in de mindset van een ouder. Dat er gewoon de schrik heerst van, als ik dat nu niet aanleer, dat is waar ik zou mee struggelen. Als ik dat nu niet aanleer, gaat hij nooit slapen. Dan heb ik een jong kind hebben, dan niet slaapt en dan niet wil slapen. En dan komt dat mama of papa. Ik denk dat daar vooral de schrik in zit van zo snel mogelijk.
Ja, en dat,
die baby, ja.
Ja, ik begrijp het 100%, maar bij kinderen heb je daar soms een omgekeerd effect mee.
Ja,
als je te vroeg die zelfstandigheid gaat pushen, dan worden ze net aanhankelijk omdat zij voelen van help, ik kan het niet, maar ik word gepusht. En dan blijven ze vragen, gaan ze eigenlijk in een ander uiterste. En misschien daar is het misschien iets een heel belangrijke rond slaap, is het temperament van een kind. Want eigenlijk al die regels, al die dingen dat we verwachten, zijn gebaseerd op een heel meegaand kind. Ons beeld van de maatschappij van een kind is een kind dat luistert, dat braaf is, dat meegaat in de stroom, dat alles kan. En daarop verwachten we ook bij die slaap, dat past daar ook bij. Maar elk kind is anders en elk temperament is anders. Je temperament is eigenlijk de basis van je karakter. Dus dat is wat dat instinctief al aangeboren mee zit. En ook het eerste wat je gaat merken bij een baby. Hoe dat, of als ze heel gevoelig zijn, of snel huilen, of snel karakter tonen, of snel aanwezig gaan zijn. Of dat ze gewoon chill mee in de ruimte mee. Dus daar zit al een heel grote nuance. En een kind dat heel goed... een kind dat heel sterk prikkels opneemt of die snel huilt of die moeite heeft om die prikkels te verwerken, die gaat al veel moeilijker slapen en een hele andere aanpak nodig hebben dan een kind dat denkt, oh ja, leg me maar in mijn bed, ik ga wel slapen. En dus dat is oké. En het moeilijke vind ik dat er zoveel angsten zitten bij ouders. Dat jij nu zegt, hij gaat nooit willen, heb je dan het omgekeerde, omdat ik deze boodschap breng, dat er dan ouders zijn van, oei, maar mijn kind slaapt wel door. Is dat dan wel normaal? En dat is het ding, ja, het is gewoon allemaal normaal en het is allemaal oké. Maar je kan niet verwachten dat jouw kind hetzelfde gaat doen als dat van de buurvrouw of dat van je vriendin. Of al die kinderen doen het op een andere manier. En dat maakt het wel heel moeilijk, vind ik ook, omdat we wel die verwachting hebben en dat er dan worden we heel onzeker van, hè, van ons kind.
Wel, ik ging het zeggen, want ik was aan het denken van... dus, we kunnen eigenlijk niets doen.
Je kunt zeker doen...
Tot daar de coaching.
Ja, sorry, het is heel... Nee, je kunt zeker dingen doen, maar het mag net gebaseerd zijn op extra nabijheid en op extra dichtbij zijn. En hoe meer dat je gaat geven, hoe meer dat je kind gaat denken, oh ja, het is eigenlijk wel oké. En hoe meer dat zij ook gaan kunnen loslaten. Dus niet door het te forceren in de andere richting, maar net door te zeggen, oké, ik ga net meer geven, zodat ze die veiligheid voelen en dat daarin ook kunnen lossen.
Oké, en wat zou de tip zijn die jij hebt om meer nabijheid dan te creëren om een kind die veiligheid te geven?
Bijvoorbeeld, hechting bij een kindje in het eerste levensjaar werkt echt door de zintuigen. Dus die kinderen willen de ouders voelen, ruiken, zien, horen en gaan daarop groeien en bloeien en zich goed voelen. Terughechting is ook niet iets dat 100% van de tijd moet zijn. Hè. Dat werkt in fases. Dat gaat in het ene moment gaat dat wel, in het andere moment niet. Je kunt altijd opladen, bij wijze van spreken. Dus een kindje dat bijvoorbeeld een dag naar de crèche is geweest, die zijn emmer weghechting was vol als hij vertrok. Als hij dan thuis komt, is die al zachtjes aan het leeglopen. Dus dan kun je als ouder echt gaan inzetten op gewoon één op één tijd, s'avonds als die thuis is. En in plaats van dan heel praktisch nog, want ja, je komt pakt om 6 uur thuis en om 7 uur al wacht het kind al in bed en dan moet dan nog eten en wassen. Maar dat je daarin ook al eens 10 minuten incalculeert, maar gewoon, oké, ik ga mij een keer zetten met mijn kind, er naar kijken en echt contact maken. Daarmee bouw je dat al terug op en gaat die weer die nacht gemakkelijker ingaan.
Ja, dus want, de hechtingsbatterijtjes opladen voilà, voor het slapen gaan.
Voilà, inderdaad, want een nacht is ook een lange scheiding. We denken, oh ja, ze zijn 8 of 10 uur in de crèche en ze moeten dan een keer 12 uur slapen s'nachts. Dan is er niet veel meer over om dat te gaan opladen, omdat er zodanig veel praktisch te doen is. Dus dat is een hele grote, van gewoon al dat contact te maken. En dat hoeft echt maar die 10 minuten te zijn. Ja. Dat is nu weinig, maar het doet al heel veel.
En je zei van, ja, een kind gaat gaan slapen om 7 uur half 8. Maar hoe werkt dat dan? Als je zegt van, ja, maar een kind geeft het eigenlijk zelf aan.
Ja, dat is nu maar echt een voorbeeld. Hè, want ja, elke dag, elke ouder is anders ook terug. Niet iedereen komt ook om 6 uur thuis en moet dan nog van alles doen. Dus dat is echt kijken naar je kind. Hoe zijn die dutjes overdag geweest? Hoe moe is die? Je hebt ook wetenschappelijk gezien wake windows. Dus als je kijkt van, oké, zo lang kan een kind wakker zijn. Bijvoorbeeld een kindje dat pas geboren is, die is ongeveer 45 minuten tot een uur wakker tussen elk slaapje dat hij doet. Als die dan 8 maanden is, pak dat hij dan 2 à 3 uur kan wakker blijven. Ook weer iets, een richtlijn voor elk kind, helemaal anders, maar wel iets dat je soms kunt zo wel denken, oké, is nu al zo lang wakker, moeten we niet al terug gaan slapen? En dan is het kijken, oké, heeft zijn laatste dutje dan gedaan, wanneer zou hij ongeveer gaan slapen? En elk kind toont ook, nog belangrijker dan die wakkertijden, slaapsignalen. Ja. Die gaat in zijn oogjes wrijven, die gaat geeuwen, die gaat aantonen, ik ben moe, en dan is het moment om in actie te schieten. Maar, misschien ook belangrijk om te vermelden, dat is ook weer redelijk mainstream voor een heel gevoelig kind. Ja, misschien gewoon al een keer wegkijken als een signaal zijn dat die moe is. En dan is het soms veel moeilijker om die signalen te gaan zien. Dus is het weer zoeken, hoe moeten we voor dit kind dat gaan
Ik ben er wel van overtuigd dat je als ouder wel snel, als je er een beetje voor open staat, wel snel je kind leert kennen en die signalen gaan oppikken.
Ja, inderdaad. En dat is ook iets dat je als ouder gewoon tijd voor moet nemen. Hè. Buiten de verwachting van, oh nee, ik heb hier gelezen dat ze dit moeten doen, dus we moeten dat en dat en dat gaan doen. Dat je gewoon gaat kijken, wat doet mijn kind hier en wat voelt goed voor mij? Om ook weer mijn jongste, Walt heet hij, die heeft tot 8, 9 maanden, denk ik, viel die gewoon s'avonds bij mij in slaap in de zetel en bleef die zitten tot ik ging gaan slapen. Waar ik veel hoor van andere kinderen, dat die al rond 4 maanden in zijn eigen bedje boven, allebei helemaal oké. Dus het is echt wat goed voelt voor het kind, wat dat werkt daar en wat dat voor de ouders oké is.
Dus je zou er eigenlijk van kunnen uitgaan dat wanneer een kindje doorslaapt, vredig, als je zo in de babymonitor kijkt. Meestal is dat nu tegenwoordig al met een camera en zo.
Dat is al even met een camera. Tegenwoordig. Allee.
Ik zit nog maar net in het stadium waarbij dat vrienden van mij kinderen hebben.
Maar we zijn niet even dood, we hebben dezelfde vrienden.
Maar hallo, ik bedoel, toch? Anyway, dus kunnen we er dan van uitgaan dat wanneer dan een kindje gewoon vredig aan het slapen is, dat er eigenlijk niks aan de hand is?
Ja.
Toch? Ja. En wanneer een kind signalen heeft om te gaan slapen, ik kan mij ook voorstellen, weet je, in de middeleeuwen zelfs, toen waren er toch ook geen boeken van, ik ga nu even kort door een bocht weer, hè. Toen waren er toch ook geen boeken van kind en gezin van, ja, en dan moet er een dutje doen, en van dan tot dan, en ja, een baby van zo oud, die moet dan om 7 uur gaan slapen,
Nee, klopt. En dat is eigenlijk een beetje gekomen, vroeger, ik spreek nu over de jaren 1800, en daarvoor was kinderen opvoeden echt iets van de vrouwen. De vrouwen deden dat onder elkaar, wel nog met een village gelukkig toen. Dus dat was iets dat er ook weinig over discussie was, of weinig over geschreven werd, of mee bezig werd, dat werd gewoon door de vrouwen gedaan. Dan is er een periode gekomen dat er heel veel ziektes kwamen, dus dat want mensen sliepen toen ook nog allemaal samen in kleine huisjes, allemaal dicht bij elkaar. Allemaal die ziekteverspreiding kwam daarbij. En dan is er een periode gekomen dat ze hebben gezegd, iedereen moet meer apart slapen, meer afstand houden. Zagen ze eigenlijk dat een beetje ontstaan van allemaal in zijn eigen ruimte te slapen, puur om ziektepreventie. Ze merkten dat werkte. En ook rond die periode zijn er eigenlijk artsen beginnen daar ook in meegaan en beginnen regels zetten van, ah ja, een kind moet eigenlijk zo opgevoed worden en dat moet gebeuren. Dus dat is zo in de jaren 1800 beginnen veranderen. Maar dat waren ook die artsen, ja, oude mannen die eigenlijk heel ver stonden van wat een kind eigenlijk wou, die gingen regels opstellen. Dat was ook niet echt gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, maar echt ja, meer van, ik ga tegen je zeggen hoe dat zit. En zo is dat eigenlijk gegroeid tot zo midden jaren 1900, dus 1950 ongeveer, is er daar de eerste kantering pas in gekomen. Dat ze weer beseffen van ja, misschien moeten we toch een beetje dichter naar onze kinderen gaan en niet zo het super gedisciplineerde, apart aan een kind, niet echt als mens zien, maar als iets dat moet opgroeien tot volwassenen. Om een voorbeeld te geven, in de jaren 80 opereerden we nog kinderen zonder verdoving, ja, omdat we niet wisten insane, dat ja, die pijn konden hebben.
Op lief. Ja. Dat is insane, hè?
Maar dus om een voorbeeld te geven van hoe ver dat we komen, wat we niet wisten dokters, over, hè? Kinderen. Dokters. Het veelgezegde advies, ja. Oh ja, laat ze maar wenen, dat is goed voor de longen. Ook van toen, want we wisten niet dat voor de leeftijd van 2 jaar een kind al kon voelen of kon denken. We waren daar helemaal niet mee bezig. En het is nu, wat we nu allemaal weten, nu weten we dat eigenlijk hechting al begint bij kinderwens. Bij conceptie is dan een heel belangrijke om voor een kind om als basis van hechting te hebben. Het is ook wat we nu heel veel rond horen zijn, de eerste 1001 dagen. Dus ja, vanaf conceptie tot de leeftijd van 2 jaar. Dat ook heel belangrijk is voor die basishechting. Dat je eigenlijk dan echt die basis legt voor hoe dat een kind laat in een relatie gaan staan.
Oké, ik vind dat wel best boeiend.
Ja, superboeiend.
Maar we hadden het over slaap eigenlijk, hè?
Even ik dacht dat het dacht ging zeggen. Maar we hadden het eigenlijk over seks.
Hey, Hanna en Amber hier. We komen er snel even tussen gefietst om u te bedanken om naar ons te luisteren. Zonder Zever is een project waar veel passie, liefde en middelen in gestoken worden. Wat we doen wordt mede mogelijk gemaakt door onze fijne partners. Maar als jij de afleveringen waardevol vindt, kan jij naast een aflevering delen of onze podcast raten, vanaf nu ook een kleine bijdrage leveren via buymeacoffee.com/zonderzever. Elke vorm van steun helpt ons enorm. Dikke merci en nu terug naar de aflevering.
Voilà, dus we zitten eigenlijk echt in die stroom in de jaren 60, pak de jaren 80, van naar gedrag van kinderen te kijken, van meer te disciplineren, van een kind moet mee met de volwassenen. We wisten nog niet dat een kind eigenlijk ook alles voelde en dat het brein ook anders werkt dan een volwassene, ook een heel belangrijke daar. De dingen die ze gewoon nog niet kunnen meenemen. En daar is er een heel bekende methode ontstaan, de Ferber-methode. Ik weet niet of je het wel gehoord hebt of niet. Dat is eigenlijk iets dat nog nu ook heel veel aangeraden wordt, dat je steeds langer weg blijft. Dat je legt kindje in bed en begint te huilen en je gaat een minuut weg, je gaat troosten, dan gaat het 2 minuten weg en ze bouwen steeds op. Of de 3-6-9-methode noemen ze dat ook soms. Dat je eerst naar korte tijd gaat en dan steeds langer op die manier eigenlijk gaat slaaptrainen tot je kindje dan in slaap valt.
Dat is slaaptraining. Dat valt onder slaaptraining.
Ja, klopt. Okay. Dus dat valt echt onder slaaptraining. Dan is het idee dat je eigenlijk steeds langer weg blijft tot je kind in slaap valt en het zo leert slapen. Maar natuurlijk, een kind heeft totaal geen besef van tijd. Dus of dat je nu 1 minuut weg bent of 10 minuten, die stress en die dingen, dat is even hoog. Dus dat is eigenlijk waar we nu weer op terugkomen. Of dat je nu gewoon ze laat huilen, urenlang tot ze slapen, of het korter doet, dat is eigenlijk identiek hetzelfde dat daar komt. En de stromingen dat we nu inkomen, ik volg heel sterk met dokter Neufeld, Jorge Peter is ook iemand heel interessant om daarom te volgen, die echt kijkt naar afstemming op een kind. Van wat heeft een kind nu nodig en wat kun je daaruit gaan halen om ze te laten groeien en bloeien zoals ze eigenlijk moeten zijn. En in mijn ogen is ze alleen laten huilen. Je sprak helemaal in het begin ook over co-regulatie. Om misschien daar een perspectief te geven. Een kind dat pas geboren is, die kan nog helemaal zichzelf niet reguleren. 0%. Die heeft voor elk huiltje iemand nodig om dat te gaan helpen. Maar een kind dat in de kleuterklas zit, dus pak 2,5, 3 jaar, die kan dat voor 10%.
Dus dat is, zichzelf reguleren.
Ja. Dus dat is nog altijd super weinig. Hè? Dus als je dan denkt dat die daar ook in een klasgroep zit met 20 kinderen en 1 juf die dat allemaal moet proberen reguleren, die komen thuis.
Eigenlijk is dat mega belangrijk dat je als ouder instaat voor de regulatie van je kind.
Ja. Ja.
Maar ook al doet je dat, kan het kind tegen 2,5, 3 jaar het maar 10%.
Ja. Moet die andere 90% wel invullen.
Ja. Ja, maar dus, je zit er niet in de klas, hè?
Nee,
maar dat kun je dan weer door thuis genoeg tijd te voorzien om dat kind te helpen opladen en te helpen reguleren, te helpen laten vertellen wat er gebeurd is, ontladen, dat er daar momenten zijn om dat samen met u dan te kunnen doen. Want eigenlijk, dat je nu zegt van op 3 jaar is dat nog niet volledig, dat is eigenlijk pas op 25 jaar, zelfs bij sommige 28, is je brein volledig klaar, is 100% klaar.
Veel op zijn plek.
Ja. En nog altijd, wij als volwassenen hebben ook niet... We hebben ook altijd iemand nodig om te gaan reguleren, om te kunnen babbelen. En wij gaan niet gaan huilen en gaan, maar we gaan wel ventileren.
Wow.
Ja,
weet ik al wel deugd.
Ja, voilà. En ik vind het mooi dat je daarop inpakt. Als jij nu, niet met mij misschien, maar met Amber, aan het ventileren zit en Amber zou zeggen, maar ja, het is niet haar, stop ermee, dat is toch oké. Wat we heel veel bij kinderen doen, dan zou jij je niet begrepen voelen, denk ik.
Ja.
Terwijl als ze zou zeggen, ja, ik begrijp wat lastig is, dat is nu toch wel veel geweest, dan denkt ze, ja, ze begrijpt mij, dat is oké. En dat is voor onze kinderen net hetzelfde. We moeten niet proberen ze in dat lijntje te krijgen of het is net door te laten duiden van, ik begrijp u. En ik weet dat het lastig is, dat je veel verder geraakt bij hen.
Dat is natuurlijk heel... Sorry.
Doe maar.
Ja, dat is natuurlijk heel goed bedoeld van, oh, maar je moet niet wenen. Natuurlijk is dat goed bedoeld, want het is ook zo.
Ja.
En wij... beseffen dat, we ervaren dat zo. Maar een kind, kan mij voorstellen, ervaart dat zo niet.
Ja.
Dan is het misschien wel een goede approach, maar inderdaad. Er komt nu veel op, hè. Zo, ik ben nu even aan het afwijken, maar zo in ouderschap, zo het acknowledging feelings en zo echt zo van, oké, erin meegaan en zo, oké, vertel maar, en wat doet dat dan mee? Zo echt...
Ja, en eigenlijk echt gewoon erkennen dat het oké is. Hè. Mm-hmm. En natuurlijk, het moeilijke daarin is dat je dan komt soms bij het andere einde, dat je denkt, maar ja, dan zijn er toch geen grenzen meer en dan gaat er niets meer gebeuren. Maar dat is ook niet juist. Het is niet, een kind kan niet grenzeloos opgroeien. Het is nog altijd belangrijk dat er grenzen zijn en dat ze die kunnen voelen. Een persoonlijkheid van een kind ontwikkelt zich ook doordat ze botsen op een grens en daarmee leren omgaan. Als er geen grenzen zijn, ja, dan is het een straatje zonder einde natuurlijk. Mm-hmm. Maar het is een groot verschil met een grens te stellen en te zeggen, ja, los het nu zelf maar op of ga maar in de hoek staan, want je snapt het niet. En te zeggen, ja, ik begrijp dat het lastig is. Kunnen we er samen iets op vinden of kunnen we daar verder gaan? En dan kan je al van op heel jonge leeftijd gaan. En dat is ook om de manier waarop ik met slaap oplossingen zoek, door een kind de kans te geven om emoties te hebben. Door eigenlijk, als jij zegt, van ik zie dat niet meer zitten, dat jij bij mij slaapt, van die wel in zijn eigen bed te leggen, maar dat samen te gaan uitzoeken en samen de kans te geven van ween maar. Het is oké dat je erom weent, maar je kunt het en ik weet dat je het kunt en we gaan het samen doen. En dat duurt langer dan slaaptrainen, dat ga ik zeker niet ontkennen, maar je hebt op lange termijn wel zoiets veel mooier gedaan dan dat het nu op korte termijn een oplossing biedt.
Ja. Dat slaaptrainen en een babytje laten wenen en zo een minuut gaan en dan 2 minuten weggaan. Heeft dat invloed op de hersenontwikkeling van baby's?
Hersenontwikkeling vind ik een heel moeilijke vraag. Sowieso zal dat wel die hechting beïnvloeden. En ook het gevoel van een kind om te zijn wie hij is, gaat het dan gaan beïnvloeden. Omdat zij het gevoel hebben van, ah ja, ik ben hier aan het wenen, maar dat mag eigenlijk niet, dus ik zal er maar mee stoppen. Maar daarmee heb je eigenlijk al iets in dat gedrag en karakter aangepast van dat is niet hoe dat ik mag zijn.
En dat kan al zo vroeg.
Ja. Daar zit je in die eerste 1001 dagen, hè, dat je eigenlijk al die basis aan het leggen bent. Dat is een beetje, ik weet het niet goed voor jullie, ik denk dat we misschien net een andere generatie zijn, maar wij zijn, en zeker onze ouders, onze grootouders, zijn echt opgegroeid met huilen, doe het niet, je moet luisteren, je moet het alleen kunnen. En wij hebben het nu ook heel moeilijk om wel met die emoties van onze kinderen om te gaan. En daar zit denk ik ook een belangrijke in dit verhaal, want je moet het als ouder wel kunnen, hè, dat reguleren heel de tijd.
Ja.
Dus daar zit
ook... Dat zelf
niet vergt dat toch wel energie, hè?
Absoluut.
Ja.
Absoluut. Ja, het is echt weten dat je met zoiets mooi bezig bent, dat helpt om erdoor te geraken. Maar het vraagt ook wel veel van jezelf. En kinderen zijn spiegels. Hè. Dat is ook iets heel moeilijk aan ouderschap. Je ziet van alles gebeuren. Dat gevoel van mij, dat triggert mij hier enorm. En het is echt ook aan de ouders om dan met zichzelf aan de slag te gaan.
Ja.
Ik wil er nog even op terugkomen.
Ik wil ook nog iets zeggen, maar ben ik even kwijt.
Ah, zijn het kwijt? Mag ik het dan eerst zeggen? Zo, wat hij zo zei van die... het zijn dan de dokters die dan zo in de 19e eeuw, of de 18e, ik ben het al kwijt, van die regels zijn beginnen. Zo, ze moeten dan zo in, om later in het bedje. Ik vind dat vrij frappant, hoe dat een vermannelijking is van iets dat eigenlijk heel vrouwelijk in dingen is. Ja. Zo heel paternalistisch is. Van heel intuïtief, heel gevoelsmatig en signaal herkennen naar zo, nee. De logica, dan en dan opstaan.
Ja.
Ik vind dat wel heel frappant.
Zeker. En dat is de moeilijkheid nu, dat we daar zo wat tegenin proberen gaan, maar dat heel... Ja,
maar het is ook een paternalistische maatschappij.
Voilà, inderdaad. Maar het moeilijke vind ik wel, want je zegt van vroeger waren we heel instinctief, dat weet ik ook niet. Ik weet niet in de jaren 1800 hoe dat kinderen, dat het zo gemakkelijk was om kind te zijn, want die gingen waarschijnlijk vaak werken en mee in de stroom.
Ja, natuurlijk challenges.
Ja, toen waren... Ja, dat is ook gewoon met de opkomst van de vrouwenrechten en zo. Dus het is ook logisch... Dat
veranderd is.
Ja.
Historisch. Ja, 100%.
Ja.
Maar het is wel echt aangegeven door oude witte mannen van we gaan het hier nu zo doen, want dat in andere culturen dat niet gebeurd is. En daar zie je ook dat dat nog helemaal anders loopt dan...
Kijk, ik ben gewoon ervan overtuigd dat ouderschap en dan heel specifiek ook moederschap een heel intuïtief proces is. Maar dat is mijn eigen persoonlijke opvatting.
Maar dat is ook logisch dat dat intuïtief is. Maar ik geloof dat dat intuïtief is voor mama's als voor papa's.
Ja, en we zijn door alle boeken te lezen en de regels kwijt, zijn we dat intuïtieve kwijt. En is het heel moeilijk om dat terug te vinden en daarop te vertrouwen. En dat is iets dat ik heel graag wil meegeven, dat dat oké is om te doen en dat je echt mocht geloven in je gevoel. En als je gevoel zegt, ik wil hier jarenlang dicht bij mijn kind slapen, dat dat perfect oké is. Mm-hmm. Zijn je gevoel iets anders, ook oké.
Je gaat je kind daar niet aanhankelijk mee maken.
Nee.
Maar dat is wel de angst van veel mensen.
Maar wat dat heel belangrijk is, door afhankelijkheid groeit onafhankelijkheid. Hoe meer dat je die eerste jaren je kind de kans geeft om afhankelijk te zijn, om bij jou te mogen zijn, hoe veiliger dat je basis is die gebouwd en hoe onafhankelijker dat ze later in het leven gaan staan. Als je dat van op jonge leeftijd gaat forceren, dan krijg je net angstigere kinderen of kinderen die moeite hebben met hoe zijn mijn gevoelens hier nu of hoe sta ik nu in het leven. En dat kunnen we als ouder net op jonge leeftijd zo gaan laten groeien.
En hoe komt het eigenlijk dat er in de laatste jaren meer die tendens is naar zo gaan co-sleepen en los daarvan eigenlijk iets milder ouderschap?
Omdat we het gewoon aanvoelen en durven doen, denk ik. Like dat je net zegt van vrouwen zijn aan het emanciperen en meer aan het doen, omdat we gewoon meer aan het durven zijn. En ik denk dat dat op heel veel vlakken in onze maatschappij gewoon aan het gebeuren is, hè. Dat we ook, we komen ook weer uit een periode dat vrouwen moeten carrière maken en alles daar rond, waar dat dan helemaal niet in past om met je kinderen samen te zijn. Dat we nu daar meer evenwicht in blijven zoeken. En het is, onze maatschappij heeft niet graag natuurlijk wat er aan het gebeuren is op dat vlak, omdat het niet meer zo dat geld verdienen en alles daarbij hoort. En, ja.
We gaan even de uitspraak van een bekende politicus.
My god, heb je dat ook gezien? Wat was dat, jong? Maar ik heb je dat gescreenshot.
Waar hij dat?
Ja, ik ken al een zieke rap.
Dan heb ik het via u en ik dacht... Oh,
ja, dat was echt...
Anyway, sidetrack.
Ja. Zijn er nog tips dat je zou hebben voor ouders die aan het luisteren zijn, die zoiets hebben van, ik heb een moeilijke slaper thuis en ik vind dat wel lastig op mijn leven?
Ja, ik heb veel tips. Ik denk dat het wel een belangrijke onderscheid is maken. Als je een kindje hebt van 4 maanden, dan is het belangrijk van je te informeren. Hoe zit die normale slaap? Is er eigenlijk nog heel weinig echt praktisch om te gaan doen, omdat je kind echt die nood heeft aan die verbinding. Heb je een kindje van een jaar, 1,5 jaar, dan kan je daar echt wel mee aan de slag gaan. En een belangrijke is, ik kijk naar alle factoren die met slapen kunnen te maken hebben. Allereerst medisch is een heel belangrijke. Dan ook het geboorteverhaal. Zit daar een trauma dat we moeten naar kijken? Want ook een kind... ook een heel belangrijke. Een kind weet nog niet heel veel, kan nog niet uitleggen, kan het nog niet zeggen, maar die voelt wel heel veel. En die heeft ook al die dingen meegemaakt. Dus dat zit wel in dat lijf. En sommige kinderen hebben ook echt nood om dat daar een keer uit te laten en de kans te krijgen. Dus ik geef soms de tip van als je voelt van je kindje is aan het wenen en je krijgt die niet rustig, die wordt niet gesust, die heeft geen honger, die heeft geen vuile pamper, zet je gewoon een keer in de zetel, kijk naar je kind en vertel er tegen. En die gaat misschien keihard wenen, maar dat is ook ontladen dat die op dat moment doet. En dat kan er dan gewoon allemaal een keer uit. Zoals die dat wel ook met een baby kan natuurlijk. Hè. Bij grotere kinderen ontladen kan ook door een keer heel wild te spelen samen of een keer heel hard te lachen. Dus al die dingen werken ook ontladen. Dus dat is een hele grote, dat die lading er niet meer in zit voor ze moeten gaan slapen. Dan die medische oorzaken, een heel belangrijke. Je kind kennen, hoe is het temperament, wat heeft hij nodig, hoe wordt hij rustig, is er veel schermtijd, ook een heel belangrijke naar slapen toe.
Ook de laatste jaar natuurlijk.
Ja, inderdaad. Is de slaapomgeving helemaal afgestemd op je kindje? Kan ook. Bijvoorbeeld, sommige kinderen hebben echt nood dat het volledig donker is, dat er geen enkel kindje licht meer binnen kan. Je hebt ook heel veel associaties die met slapen te maken hebben. Eigenlijk het moment dat je aan je bedritueel begint, je gaat een pamper verversen of een boekje lezen of muziek, dan begint dat kind al te denken, dit zijn de associaties die ik leg met slapen. Dus dat zijn dingen dat je ook mee aan de slag kan. Van, kan ik nog dingen invoeren? Is dat wiegen? Is dat erbij gaan liggen? Of is dat iets dat ze zelf kunnen met een knuffeltje, dat ze zichzelf daarmee meer kunnen troosten? Dat zijn dingen die je kan proberen. Ook voeding natuurlijk. Ik heb daar ook nog een paar vragen rond, denk ik, die erin stonden. Maar dat is ook iets dat kan invloed hebben op het slapen.
En hoezo dan? In welke mate?
Naar voeding toe heb je ook weer de twee luiken. Krijg je kindje nog enkel melk of is er al vaste voeding in zich? Dan als enkel melk is het eerlijk kijken, zijn er intoleranties, zijn er allergieën, reageren ze daarop? Sowieso kleine baby's hebben wel krampen, want voeding is iets volledig nieuw voor hen. Dus dat is iets dat ze ook in moeten groeien. Dan ook een belangrijk om te weten, tot het eerste levensjaar is melk de belangrijkste voeding voor hun kind. Dus uit melk gaan ze de meeste voedingsstoffen halen en kunnen ze het meest op doen. Maar wij zijn ook weer heel erg ingesteld op starten met die patatjes en alles daarbij. En we merken is soms wel een kind dat veel vaste voeding eet overdag, die gaat die schade 's nachts inhalen en meer melk drinken.
Oké, dus het is niet dat een kind er... Oké, dus het kind gaat gewoon meer melk willen drinken 's nachts, omdat hij overdag die vaste voeding heeft gekregen.
Omdat hij uit die vaste voeding niet de voedingsstoffen heeft kunnen halen dat hij nodig heeft. Mm. En dus gewoon nog honger heeft of nog nooit aan melk. Het is iets, dat kan natuurlijk. Hè. Dat is weer geen statement dat voor elk kind geldt. Maar dus dat is ook een hele grote factor. En dan die verbinding. Hè. Dat gevoel van verbinding, dat is vaak het grootste. Zeker bij oudere kinderen is meestal iets in die relatie ouder-kind dat we moeten oplossen voor gemakkelijker te kunnen slapen. Is dat meer nabijheid nodig? Is dat de dag kunnen verwerken? Is dat het kind voelt van... Ik zoek naar grenzen, maar ik krijg ze niet. Dus al die dingen die spelen heel sterk mee in of een kindje kan slapen. Mm-hmm.
Dus eigenlijk, als ik het zo hoor, is er meer werk buiten de slaapkamer dan in de slaapkamer?
Ja. Ja. Zijn die altijd...
Kun je dat deze?
Ja, je nacht is heel vaak een reflectie van de dag. Ja. Als je weet dat er overdag heel veel gebeurd is, heel veel prikkels geweest zijn, dan is dat iets dat je heel vaak 's nachts terug gaat
krijgen. Maar ik vind dat wel
Je hebt dat toch zelf ook? Als je overdag heel veel prikkels hebt gehad, of als je overdag een heel zware dag hebt gehad, dat het moeilijker is om te slapen.
Ja.
Of dat je onrustiger slaapt.
Maar als ik in deze aflevering stapte, want ik wist ook niet wat je ging zeggen, uiteraard, maar of dat wat ik moest verwachten. Maar eigenlijk, nu dat je het zo allemaal hebt verteld, lijkt mij eigenlijk redelijk logisch dat je... Ja, natuurlijk, zijn we niet allemaal te veel aan het focussen op zo dat nachtgedeelte en zo wat meer inzetten op die... Ja, ik weet het niet.
Dat is ook niet gemakkelijk als ouder als je aan het werken bent.
Nee, absoluut niet.
Nee, en dat is inderdaad iets dat we nu een beetje in die verandering zitten. Hè. Dus dat we moeten durven ook zeggen, dat is echt moeilijk. Ook nu heel de crisis met de kinderopvang en alles dat daar rond hangt, is een deel daarvan dat dat gewoon opkomt van, dat lukt hier eigenlijk allemaal niet meer. Je kunt niet van ouders verwachten dat ze nog hun werk even goed doen en een kind helemaal alleen opvoeden en nog sociaal leven hebben en gaan sporten en er goed uitzien. Dat is veel te veel voor één mensenleven. Dus we moeten ook echt op zoek gaan naar wat kunnen we hier gaan doen. Een hele grote is die village, dat je echt op zoek gaat als ouder van wie kan ik mij hier helpen? Wat kan ik doen om dat iets lichter te maken? Ik moet het niet alleen doen. En dat is echt een groot ding als ouder. Je moet het niet alleen doen. En voor, als ouder moet je zelf zorgen. Hè. Zoeken van wat laat mij nu op? En ik krijg dan wel vaak de commentaar van... Ik zeg altijd bij iedereen die bij mij zit vaak wat is voor jou nu zelfzorg? En soms zeggen mensen altijd... Die zelfzorg is altijd dingen zonder kinderen, maar ik wil eigenlijk gewoon met mijn kind iets doen. En dat is ook helemaal oké. Okay, een wandeling in de draagzak of met de buggy of daarbij te gaan, als dat voor u oplaat, dat is het belangrijkste gewoon om het te kunnen volhouden. En dat we ook niet gaan ontkennen dat het gewoon zwaar is om kleine kinderen op te voeden.
We hebben er al van gehoord, ja.
We kunnen er niet over meespreken, maar... en ik denk dat het vooral ook bij de ouders is en dat de ouders ook mogen toegeven inderdaad dat het wel zwaar is en ook... Ja.
Maar ook naar je gevoel luisteren.
Ja. Maar ik snap ook dat het als ouder zwaar is.
Maar ja, het is... Wij kunnen absoluut geen...
Nee.
Positie inneemt omdat wij geen kinderen hebben. Maar ja.
Ja, dat is ook iets heel moeilijks daaraan. Hè? Want heel veel mensen zeggen nadat ze bevallen zijn, had iemand mij maar gezegd dat. Maar je kunt je daar gewoon niet op voorbereiden hoe dat gaat zijn. En dat is ook iets heel moeilijk aan ouderschap gewoon. Hè? Maar in mijn ogen is slaap inderdaad iets dat je niet kunt loskoppelen van al die factoren daar rond. Het heeft zoveel met elkaar te maken dat je gewoon naar elk stapje moet kijken om die rust terug te gaan vinden thuis.
Ja. Oké. Okay.
Ik denk dat het heel belangrijk is, want ik heb het heel veel over normale slaap en dat het allemaal normaal is. Maar als je voelt van mijn kind heeft echt te weinig slaap of die wordt elk uur wakker 's nachts, dan is er daar vaak ook wel iets onderliggend dat we moeten gaan bekijken. Is er iets terug met die ademhaling? Wordt die gaspunt wakker? Is die ziek? Dan zijn er ook wel dingen dat je daarmee kunt gaan doen om dat te gaan oplossen. Dus dat je ook niet moet zomaar ondergaan. Er zijn ook wel dingen dat je kunt aanpakken gewoon.
En ik denk dat het ook wel oké is om... te zeggen van, dat werkt niet voor mij, een kind dat om de zoveel tijd wakker wordt. Ik vind dat gewoon heel moeilijk. Dat is ook oké om dat
En om daar hulp voor te zoeken op dat moment. Ja, absoluut. Dat je dat niet moet alleen zitten doorstaan.
Ja. Oké. Okay. Ja, merci Anneleen om tot hier te komen. En na onze, ik denk aflevering 65 ongeveer, een keer te babbelen over slaap bij kinderen.
Met heel veel plezier.
Ik hoop dat jullie het interessant vonden. Ik hoop dat de messaging... duidelijk was naar meer mildheid. En dan horen jullie ons in een volgende aflevering. Bye bye. Merci.